Gemeente, na de prediking zingen wij zonder verdere aankondiging een antwoord erop van Psalm 51. En daarvan het zesde vers, de bede: verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Vanmorgen willen we met Gods hulp nadenken over wat u vindt opgeschreven in Marcus 6. En daarvan het 48ste vers. De situatie dat de discipelen in het schip in die storm op het meer zijn. En de Heer Jezus op die berghelling. En Jezus zag dat zij zich zeer pijnigden om het schip voort te krijgen, want de wind was hun tegen. En omtrent de vierde waken des nachts kwam hij tot hen, wandelende op de zee, en wilde hun voorbij gaan. Als thema, gemeente, boven de prediking schrijven wij: als u of als jij in nood gezeten geen uitkomst ziet. Gemeente, wat treffen we hier vanmorgen toch een opmerkelijk gebeuren aan in deze schriftlezing. Het opmerkelijke namelijk dat de Heer Jezus zijn discipelen en de scharen bevel geeft om te vertrekken. De discipelen per schip over het meer en de scharen te voet over land. En als u en ik daar iets van willen begrijpen, dan moeten we toch wel even letten op de context. Wat ging hieraan vooraf en wat gebeurde er daarna in het Marcus-evangelie? En we willen dan ook letten op wat de andere evangelisten over deze geschiedenis vermelden. Dat kunnen we nagaan bijvoorbeeld in Matteüs 14 en ook in Johannes 6. En het gebeuren rondom Petrus, wat Matteüs vermeldt, dat laat ik buiten beschouwing. Dat zou de preek te vol en te ingewikkeld maken van alle aspecten die daar ook weer aan zitten. Ik wil vanmorgen alleen de hoofdlijnen behandelen zoals wij dat vinden in Marcus 6. Jezus heeft de plaats waar hij opgegroeid is, Nazareth, verlaten, want hij kon daar geen kracht doen. En hij is toen gaan werken in de omgeving en zo trok de Heer Jezus rond in Galilea. Kunt u opmaken uit het zesde vers. En dan meldt Marcus ons dat Jezus die discipelen twee aan twee gaat uitzenden. En zij mogen vele zieken genezen en ze mogen ook duivelen uitwerpen. En dan terloops vermeldt Marcus even hoe Herodes Johannes de Doper heeft omgebracht. Waarom? Wel, omdat Herodes dacht dat Johannes de Doper van de doden was opgestaan. Herodes had namelijk gehoord wat de discipelen allemaal deden. Hoe zij wonderen verrichtten en hoe zij ook de scharen opriepen om zich te bekeren. En dat deed natuurlijk Herodes herinneren aan Johannes de Doper. Nou, daar begint onze schriftlezing. De discipelen die komen dan terug bij de Heer Jezus. En zij vertellen hem wat zij allemaal gedaan en geleerd hadden. Vers 30. En daarop nodigde de Heer Jezus zijn discipelen uit om mee te gaan naar een woeste plaats. En wel met hem alleen. De discipelen hadden blijkbaar rust nodig, zo oordeelde de Heer Jezus. Want ze hadden zelfs geen tijd gehad om te eten. Zo druk. Jonge mensen, kinderen, een woeste plaats, dat is een plek waar weinig mensen wonen. En die plaats hier in Marcus 6 ligt in de buurt van de stad Bethsaida. En die boottocht daarheen, die voert zo langs de kust. Dus niet dwars het meer over. Misschien heb je ook wel een bijbeltje of heeft je papa en mama dat wel. Dan kun je dat zien achter op zo'n kaart als dat erin zit. En dan kun je een klein beetje zien hoe ze dan gevaren zijn. Die afstand die ze moeten overbruggen met de boot is ongeveer 1 kilometer of 3. En het ligt ook misschien maar 1 of 2 baaien verder. Die schade, dat voelt u wel aan, die wist die plek dan ook gemakkelijk te voet daarna te bereiken. Nou, in die verlaten omgeving, op die berghelling, bij Bethsaida, daar gebeurt een wonder. Want de schare die Jezus was gevolgd, die wordt daar verzadigd met brood en vis. En er waren circa 5000 mannen, de vrouwen en de kinderen nog wel eens meegerekend. En de Heer Jezus, die had maar 5 broden en 2 vissen gekregen om hen allemaal te voeden. Meer was er niet voorhanden en de discipelen konden er daarom ook niks mee. Maar de Heer Jezus, die vermenigvuldigde die zo, dat er nog 12 volle korven over waren. Nou, daarna moesten de discipelen terugvaren voor Jezus uit naar Bethsaida. En die tocht, die voert dan ook weer vlak onder de kust daar in het noorden van het meer van Galilea. En ondertussen zal dan de Heer Jezus de scharen van zich laten. Die konden dat stuk van een paar kilometer ook weer gemakkelijk te voet teruggaan. Maar wat zien we? Er gebeurt niks. Ze luisteren niet eens. Blijkbaar voelen ook de discipelen daar niet zoveel voor. Jezus, lezen we, die moest hen zelfs dwingen, staat er, om in het schip te gaan en weg te varen. We krijgen hier dus te maken met een Heer Jezus die nu ook afstand schept. Afstand tussen zichzelf en tussen hen. Ook de schare, die wordt door Jezus gedwongen om terug te gaan naar Bethsaida. Zij krijgen dus ook te maken, na zo'n wonderbare spijziging, met een Jezus die afstand schept. Nou, wie van ons kent dat niet? Dat je liever na zo'n maaltijd met de Heer Jezus graag nog even blijft. Kent u dat? Kennen jullie dat, jonge mensen? Ken je Christus? Heb je dat nou ook al eens meegemaakt? Dat het zo goed is om met de Heer Jezus te zijn? En dat je wel zou willen dat die momenten altijd maar zouden voortduren. Heerlijk. Maar dat is iets voor de gelovigen, dat komt later. Als je altijd bij hem mag zijn. Maar nu geldt hier dat die uren nog niet is gekomen en zijn uren ook nog niet. Want uit Johannes 6 vers 15 blijkt dat ze Jezus koning willen maken na die maaltijd. Sommige exegeten die stellen dat Jezus hen als het ware weggebonjourd heeft. Nou, u voelt zelf wel aan, dat is te grof. Eigenlijk is dat kletspraat en stemmingmakerij. Want dat Griekse woord wat hier gebruikt wordt, betekent een vriendelijk afscheid nemen. Net zoals je afscheid neemt van familie en van vrienden. Maar omdat ze de Heer Jezus toen al koning wilden maken, is enige aandrang nodig. Dat voelt u zelf wel aan. En nadat hij afscheid genomen had, ging Jezus wat verder de berg op om te bidden. Daar zoekt de Heer Jezus het aangezicht van zijn Vader die in de hemelen is. Want ook de Heer Jezus heeft behoefte aan contact met zijn hemelse Vader. Dat heerlijke, door niemand gestoorde gebedsverkeer had ook hij als zoon des mensen nodig. Want opnieuw had namelijk de Satan Jezus verleid om de Messiaskroon zich op te laten zetten. En opnieuw zonder die weg van lijden. Dus buiten de weg van kruis en graf om. En daarom had de Heer Jezus die scharen van zich gelaten en de discipelen weggestuurd. En het was laat op de dag, zegt vers 35. Het was bijna in de avondschemering. En Jezus, die neemt nu in alle rust, door te bidden, contact op met zijn Vader. Hij bidt. Want ja, gemeente, dat is hij gewend. Ondanks dat hij nog zoveel werk te doen heeft. Want ook hij ontvangt in die weg naar zijn menselijke natuur kracht van Vader om zijn werk te volbrengen. Jezus die bidt alleen, weg van al die drukte, weg van al dat gewoel. En zo bidt hij dikwijls en ook lang. Zie je, jonge mensen, dat is nou ook voor ons het voorbeeld. Een voorbeeld wanneer het ook ons aan kracht ontbreekt. Zie je hoe hij met dit voorbeeld ons aanmoedigt om veel in het verborgene met God te spreken. En zijn bidden van de Heer Jezus, die mag ons ook bemoedigen. Waarom? Omdat zijn bidden namelijk tevens voorbeden is. Zijn voorbeden toen hier op aarde en sinds zijn hemelvaart aan Gods rechterhand. Dat is dus zijn bidden als zoon des mensen en ook als zoon van God u en mij ten goede. Die discipelen, die zien we zo in gedachten de berg afgaan naar de zee, zo vermeldt Johannes 6. Eerst zijn ze dus dat kleine stukje teruggevaren van die berghelling terug naar Bethsaida. En daar zouden ze met de Heer Jezus oversteken richting Capernaum. Leest u in Johannes 6, vers 17. Maar Jezus kwam niet opdagen. Jezus kwam niet opdagen in Bethsaida. En toch varen ze uit. En dat scheepje dat komt midden op de zee terecht. En Jezus was alleen op het land. Hoe komen zij nou opeens midden op de zee terecht? Zeg maar halverwege die afstand die ze moesten varen. Als ze ook vlak onder de kust kunnen varen. Nou, daar waren ze terechtgekomen, kinderen, omdat de wind ze tegenzat. Ze hadden tegenwind. En wat zij, en wij trouwens ook vaak niet doorhebben, is, ze hebben God tegen. Weet je nog? Die God, die wolken, lucht en winden, wijst spoor en loop en baan. En ze hebben God tegen, omdat ze namelijk niet gelet hebben op het wonder van de broden. Want hun hart is verhard, daar kom ik later nog op terug. Nee, nu, midden in die storm, midden met die felle tegenwind, hebben zij wel andere dingen aan hun hoofd, zo zeggen we dat toch. En de discipelen die trachten nu uit alle macht naar Capernaum te roeien. En je ziet het in gedachten voor je, ze trachten daar zo die vaste wal te bereiken, die eigenlijk steeds verder uit het zicht raakt. De discipelen die doen hun uiterste best, ze roeien uit alle macht. En Jezus, die is op het land. In gedachten zie je zo die mannen roeien. Roeien tegen die harde tegenwind. Die wind met die niet aflatende golven. En dat met alle ervaring die ze hebben. Want ze waren tenslotte toch, althans de meeste van hen waren toch vissers. Welzalig hij, jonge mensen of zij, die al zijn kracht en hulp alleen van God verwacht. En je ziet het, met alles wat deze discipelen ervaren hebben, dachten zij niet aan Jezus. Aan Jezus? Jawel, want ze hadden toch al eens eerder hier op dat meer gevaren. Lees het maar na in Marcus 4, ook in het schip. En hadden zij toen in die storm uitgeroepen, Heere, help ons, want wij vergaan. En waar was de Heere? Die lag toen te slapen op een oorkussen op het achterschip. En ook vandaag hadden ze opnieuw geleerd dat ze zonder Jezus niet kunnen doen. Kunnen wij niet, hij wel, die grote scharen te eten geven met 5 broden en een paar visjes. En toch voeren ze opnieuw uit van Bethsaida naar hun thuisbasis Capernaum. En ze hebben na die korte oversteek naar Bethsaida niet langer gewacht op Jezus. En nu kunnen ze zelfs niet meer aan de wal komen. Ze bereiken de haven niet. Dat schip met de discipelen bevindt zich nu in het midden van de zee. En zij kwelden zich, zegt het Grieks, om dat scheepje, om hun schip voor te krijgen. Zij pijnigden zich, want de wind was hun tegen. Het klinkt net alsof Marcus hier het een beetje ironisch zegt. Zij pijnigden zich. En dat voelt u zelf wel aan. Het is best wel een verschil of je gepijnigd wordt of dat je jezelf pijnigt. Ook als het gaat om vooruit te komen, om je doel te bereiken. En wanneer de wind je tegen zit, kun je roeien en navigeren wat je wil. Ik kom zelf van Katwijk vandaan en ik heb zelf ook menigmaal geprobeerd met een westenwind de boot zee in te krijgen. Het was door die branding heen. Nou, ik kan je zeggen, dat valt niet mee. 1 meter vooruit en met 1 fikse golf en een roller en je zit zo weer op het strand. Om even dat in herinnering te roepen hier wat hier gebeurt. Dat zij toch proberen Capernaum te bereiken. En als zij namelijk Jezus later ontmoeten, dan hebben ze circa 25 van de 40 stadien afgelegd. Dat is maar 4,5 van de 7,5 kilometer. En jonge mensen, dat geef ik je te doen hoor, als de wind je zo tegen zit. En nou ook wat dat beeld bij u en bij mij misschien ook oproept. Het is avond, weet je nog. Dat is wat. Om zo in de avond van je leven te gaan. Geen veilig strand voor oog. De wind zit je tegen. En je hebt ook niet vaders zoon aan boord. Hoe kom je dan aan de overkant? Als je steeds verder daarvan wegdrijft. En je schip, dat lijkt wel een speelbal op die golven van het leven. Die golven die doen je reizen en ook weer dalen en ze rollen ook over je heen. Maar ja, je laat je niet inpakken. Natuurlijk niet. Nee, je gaat er tegenaan, is het motto. Nee, je moet positief denken, je moet creatief zijn, de strijd aanbinden. Zo zegt men dat toch? Desnoods met yin en yang. Desnoods met transcendente meditatie of met yoga. En zo lekker druk bezig zijn met van alles en nog wat. Maar bidden. Bidden. Ach, wees toch wijzer. Ja, dat deden ze vroeger. Maar wij. Dat kan ook zijn. Dat je zegt, bidden. Dat heb ik al zoveel gedaan. En zolang. Dacht je nou werkelijk dat ik dat niet gedaan heb? Dacht je nou werkelijk dat ik dat niet weet? Maar ik weet u, ik merk geen resultaat. En het duurt al zo lang. Ja, meneer, en dan moet je toch wat? Of niet dan? Ja, dus ik weet het ook wel hoor. Het is bid en werk. Ora et labora. Maar ja. Denkt u ook zo? Spoken bij u die gedachten ook soms door uw hoofd? Gemeente jonge mensen, dan zou ik toch zeggen, bid maar. En werk. Ora et labora. Ja, precies in die volgorde. Eerst bidden en dan werken. Want in die volgorde handelt namelijk de Heer Jezus ook. Kijk maar. Jezus die overlegt in alle rust met zijn Vader. U weet wel, onze Vader. Die in de hemelen is. En hij wordt aangedaan met kracht uit de hoogte. Zie je nou jonge mensen wat bidden toch goed doet. Ook anno 2007 hoor. En daarna zoekt hij zijn taak weer op te nemen. En hij kijkt rond. En hij ziet. Hij ziet zijn discipelen. Dat zij zich zeer pijnigen. Ja, zij er in dat scheepje, die letten alleen maar op hun omstandigheden en ze roeien. En ze trachten zelf hun doel te bereiken. Ja, Jezus ziet dat heus wel. Maar daarvan zijn de discipelen zich niet bewust. Moet je tot je doorlid te dringen. Zie je het nou? Zie je nou dat Jezus daar op die berghelling toch bij hen is? in hun moeilijkheden. Hij op die berghelling, je zou zeggen, hij is er niet bij. En toch is hij erbij. Jezus die zag hen. Want als hij ziet, ziet hij goed. Hij doorziet ook zaken. Net zoals hij destijds Nathanael onder die vijgenboom zag zitten. Weet u nog? Jezus ziet. Ook wanneer ons oog niet ziet. En hij doorgrondt het. En dat, jonge mensen, dat gemeente, dat is Petrus goed bijgebleven. En heeft dat verteld toen hij deze geschiedenis aan Marcus vertelde. Jawel, Jezus ziet het heus wel hoor, dat zij zich zozeer pijnigde. Maar hij wacht. Hoewel het al midden in de nacht geworden is, is zijn uren nog niet gekomen. Jezus wacht. Hij wacht zelfs tot de vierde nachtwaken toe. Dat weet Petrus nog. Nou, jonge mensen, wat moet je nou aan denken? Wat is nou die vierde nachtwaken? Nou, in die Romeinse tijdrekening heb je de periode van 6 uur 's avonds tot de andere ochtend 6 uur. Dat noemen ze nacht. En die verdelen ze in 4 gelijke perioden van 3 uur. 4 gelijke delen. Nou, dan voel je zelf al aan dat die vierde nachtwaken is 's morgens vroeg om 3 uur tot 6 uur. Op het allerlaatste deel van de nacht. Omtrent die vierde nachtwaken gaat Jezus tot de discipelen. Gaat Jezus. Gemeente jonge mensen, jaren geleden meldde een meisje, die was verwoord en daad om tevens ook om de cursus af te ronden, was ze naar India gegaan en ze was teruggekomen met een onbekend virus. Het meisje heeft een heel proces achter de rug gehad, maar die schreef mij op een gegeven moment in een mail. Ze zegt, meneer Timmermans, de Heere steekt de lamp pas aan als hij het donker genoeg vindt. En een vriend van me, die wees me op iets dergelijks aangaande Gods belofte. Hij zei, God brengt je zo vaak eerst in een situatie waaruit juist het tegendeel blijkt. En dat deed me ook denken aan wat Weilendam en Katsburg eens tegen me zei. Hij zei, vriend, hou maar aan hoor. Hou maar aan. Want God is barmhartig en genadig. Maar wel op zijn tijd. Niet wanneer het jou uitkomt. Ja, gemeente, en zo ook hier. Jezus komt pas omtrent de vierde nachtwaken. Dat is het allerlaatste deel van de nacht. Dan is zijn uren aangebroken om naar de discipelen in nood te gaan. Te gaan. Maar nou moet je eens opletten hoe Marcus dat beschrijft. Hij beschrijft het gezien vanuit het schip. Kwam Jezus tot hen. Jezus kwam wandelend op de zee. Hij komt aanwandelen op de zee. Zie je dat? Zie je nou dat zijn lichaam blijkbaar niet onderworpen is aan de zwaartekracht? En hoe betoont daarmee de Heer Jezus ook zijn macht en zijn heerlijkheid? Hoe betoont hij hiermee zijn Godgelijkheid? Want het is God alleen die door en over het water kan gaan. En wat zien we? Jezus is blijkbaar niet alleen Heer over de zee, maar hij is ook Heer van de diepte. Wat denkt erom dat het daar ook diep is? Meer nog, Jezus is ook de Heere over de dood. En deze Jezus komt aanwandelen, maar hij wil de discipelen in het scheepje voorbij gaan. Hij komt om hen te bemoedigen en wil hen voorbij gaan, voorbij lopen. Jezus, want zo is die situatie toch wel. Jezus wil diegene passeren die zonder hem op reis zijn gegaan. Jezus haalt ze in. Hij komt als het ware langs zij en hij wil voorbij gaan. Die afstand tussen God en het schepsel wordt bewaard en toch overbrugd. Wat een wonder, gemeente. God, we hebben er ook van gezongen. Zo oneindig hoog en toch ook zo nabij. En jonge mensen, gemeente, dat is tastbaar. Dat is onontkoombaar, ook in die tijd waarin u en ik, waarin wij leven mogen. Ja, ik weet het wel, dat is voor ons eigenlijk niet te vatten. Nee, inderdaad, maar het is alleen te ervaren en te beleven. Maar ook die wijze waarop we dat beleven, dat kan zo verschillend zijn. Zie je, het is echt niet altijd dat zachte, idyllische suizen van een stilte, weet je. Maar daarom gaat zo vaak wat vooraf, toch? En die discipelen, die zitten te turen vanuit dat scheepje. Want ze zien namelijk vanuit het scheepje, zien ze iets aankomen. Iets komt aanwandelen. Zij herkennen zelfs in wat zij zien de Heer Jezus niet. Zij denken namelijk dat het een spooksel is. Iets griezeligs. Ze denken dat het een geest is die verschijnt in de gedaante van een lichaam. Nou, misschien voelt het wel aan. Hun hart staat bij wijze van spreken stil. En ze schreeuwen het uit. Ze gilden, staat er in het Grieks. En dat is logisch, lijkt me, als je zoiets onverwacht ziet aankomen. Je weet niet wat het is. Vreemd, hè? Met die storm en die tegenwind hebben ze wel enorme moeite, maar geen schrik. Maar nu slaat de schrik hen om het hart en ze gillen het uit. Een ontmoeting met de Heer Jezus. Gemeente, jonge mensen, daar draait het bij u en bij mij ook om in het leven. Maar hier levert dat blijkbaar toch niet zo'n idyllisch plaatje op, vind je niet? Dat beeld waarin Jezus zich openbaart is wel eens totaal anders. Die strijd in de storm is kinderspel vergeleken met de schrik van deze discipelen. Hier verschijnt dus de Heer Jezus als een meester. Een meester over dreiging en dood, las ik ergens. En laat dat nog eens tot je doordringen. Wat hier eigenlijk gebeurt en hoe de Heer Jezus handelt. Die discipelen die zwoegen en ze pijnigen zich zeer om dat scheepje voor te krijgen. Nou ja, dan zou je die mannen toch graag helpen. Je zou ze toch graag aanmoedigen en helpen om dat doel te bereiken. En wat is het doel van deze mannen? Dat is te preken en het woord te bedienen, met tekenen en wonderen te begeleiden, mensen te genezen, kortom, werkzaam te zijn in de wijngaard van God. En dat tot Gods eer, aan de ene kant, maar ook tot een eeuwige zaligheid van mensen die anders zonder de kennis van de Heer Jezus verloren zouden gaan. Maar Jezus, die troost en die helpt op een totaal onverwachte wijze. Jezus die stapelt hier vrees op vrees en gevaar op gevaar, zo stelt Luther terecht. En hij verschijnt pas na een lange, lange strijd tegen de zee en tegen de wind. En hij verschijnt hen zwijgend, wandelend op de zee. Waarom doet de Heer Jezus nou zijn geliefde jongeren zoiets aan? Nou, Luther zegt, zo doet Jezus opdat wij nou daaruit zouden leren hoe hij is en wie hij is. Hij heeft namelijk de allerbeste wil jegens ons. En hij speelt als het ware met ons op zijn liefelijkst. Zo is hij en zo doet hij ook wanneer wij menen dat alles totaal verloren is. Ja, gemeente, ook Luther had het een en ander meegemaakt in zijn leven. Hij had ook geleerd. Deze godsgezant, weet u nog? Die toen op die Rijksdag in Wormen sprak. Hier sta ik. Hier sta ik. En ik kan niet anders. Blijkbaar zijn dit van die beproevingen die vooral mensen gelden zoals hij, Luther, maar ook als zij, de discipelen, die in een goddelijk ambt en een beroep staan. Zulke mensen wedervaren die strijd en ook die beproeving wel in Gods voorzienigheid. Waartoe? Opdat zij namelijk betrouwbaar blijken te zijn, juist als het erop aankomt. Dat mensen die ook die strijd hebben zeggen, hij of zij, die spreekt uit ervaring. Je merkt het gewoon. Ze weten waar ze het over hebben. Het is geen loze praat. En zo kunnen de gelovigen elkaar tot een hand en een voet zijn, gemeente. En ieder op zijn of haar plek. Maar wel zonder er zelf iets mee te worden. Is dat bijbels? Vind je dat ook in de Bijbel terug? Ik zou bijna zeggen, waar moet ik beginnen en waar zal ik stoppen? Ik noem Abraham. Ik noem een Jacob. Weet u nog, ik laat u niet los, tenzij dat gij mij zegent. En een Paulus, die hele wolk van getuigen. Hoe werden zij beproefd? Beproefd als het ging over de vervulling van Gods belofte in hun leven. Al die aanvechtingen die schijnen met Gods eigen belofte en roepingen in strijd te zijn. Maar daar geldt, of God verzoekt mij in pijn, doch ik zal niet wijken. En al ga ik te gronden, zo zal God mij weer opwekken. Denk maar aan wat Abraham vertelt, dan gaan we het offer van Isaac. Ook al zou hij dat kind doden, God is in staat om het weer op te wekken. Nee, ik zal dus niet wijken van die plaats aan welke ik gesteld ben. En op hoeveel plaatsen wordt ook de kerk niet getekend als een vrouw in barensnood, midden in de weeën. En die tekening, gemeente jonge mensen, dat beeld geldt tot aan de voleinding van de wereld. Zowel voor de kerk als geheel, als ook voor de lidmaten individueel. Al verschillen natuurlijk wel trap en mate, want daar is God wel vrij in. Ik weet nog wel, misschien herkennen de jonge mensen dat ook wel. En toen ik belijdenis deed, dat een van de eerste dingen die tot mij gezegd werd, welkom in de strijd. Ja, bij strijd kun je wel wat voorstellen, maar goed, je hebt net belijdenis gedaan, je hebt toch iets geproefd en gesmaakt, hè, dat God in je hart komt, en ja, die strijd, dat zal dan wel. Ik kon het ook niet invullen. Nou, je bent in de loop der jaren wel achtergekomen hoe God dus zaken beproeft in je leven. Ja, Gods kerk, zegt de Bijbel, die komt voort uit de verdrukking. Net als bij dat baren. En, denk erom, ze zullen ook weten uit wat voor een nood en een dood ze ook gered zijn. Nou, daar weten de discipelen achteraf ook van mee te praten, van die redding. Maar zover is het hier aan boord van het scheepje gemeente, jonge mensen, nog lang niet. Nee, de discipelen zitten nog steeds op les. En ze zullen nog een hoop moeten leren. En wij? Jij, u en ik? We gaan eens verder vanaf het moment dat zij het uitgillen van schrik. Van schrik omdat zij Jezus niet herkennen als hij komt aanwandelen op de zee. Ze worden door elkaar geschud, ze zijn geschokt tot op hun fundamenten. Ja, dat betekent het Griekse woordje hier. En wat doet u? Wat doe jij nou wanneer jij wordt geschokt in de grondslagen van je geloof? Dat je opeens met mensen te maken krijgt waarvan je zegt, nou dat had ik toch van die lui niet verwacht. Of dat er andere zaken in je leven gebeuren. Dat alles gaat wankelen vanwege de omstandigheden. Als jij onverwachts en dan vanwege schrik en twijfel totaal verbijsterd bent. Dat kan namelijk ook gebeuren als God je aanspreekt, als God je aangrijpt. Lees de Bijbel er maar op na. Eén ding, jonge mensen, gemeente, als je dat leest, zul je dan ook doorlezen hoe dat verder gaat, want pas dan zie je ook het totaalplaatje van God met die geschiedenis. Nou, dat zullen we hier ook maar doen, verder lezen wat er nu gaat gebeuren. Hier zien wij hoe de Heer Jezus pas in de vierde nachtwaken erop uitgaat naar de discipelen toe. En laat hij het hierbij. Terstond, staat er, sprak hij met hen. Terstond, onmiddellijk, direct. En dat woordje terstond, hè, dat is zo'n heerlijk woordje in de Bijbel, dat ook een lievelingswoordje is van Marcus, als hij zo de hoogten en de diepten in het leven met dat woordje aan elkaar koppelt. Zie maar, de discipelen die gillen het uit. En terstond spreekt Jezus met hen. En je hoort het hem zeggen. Zijt wel gemoed. Ik ben het. Vrees niet. En nog wat. Lees maar verder.
Jezus laat het niet bij woorden. Nee, hij klimt ook in het schip. En de wind stilde. Eigenlijk zou er nu ook even stil moeten zijn. En die woorden die geschiedenis beschrijven, even tot je door laten dringen. Je gilt het uit van schrik. Jezus doet eerst net of hij voorbij wil gaan. En dan zegt hij zijt wel gemoed, vrees niet, ik ben het. En hij klimt aan boord en de wind stilde. Petrus die herinnerde het zich nog zo goed. Zijt wel gemoed, ik ben het, vrees niet. En hoe vaak, gemeente, heeft onze Heer Jezus Christus deze woorden niet gesproken. Gesproken tot mensen in nood. Wees wel gemoed, mijn zoon, je zonden zijn je vergeven. Wees wel gemoed, dochter, uw geloof heeft u behouden. Jawel, aan de ene kant zegt de Heer Jezus, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar dan moet je ook doorlezen. Dan vervolgt hij, maar het goede moed, want ik heb die wereld overwonnen. Ja, gemeente, ook ons leven is vaak zo vol met stormen en moeilijkheden. Maar ook deze geschiedenis leert dat Jezus daar oog voor heeft. Hij ziet ons niet alleen in die moeite, maar hij handelt op zijn tijd. Hij is in principe altijd dus reddend aanwezig. Ook al is hij aan het begin van dit gebeuren nog op die berghelling. Maar hij staat te allen tijden voor u en voor mij paraat. Ook wanneer ons oog niet ziet. Wanneer ons oog hem en zijn paraatheid niet ziet. Dan kan het toch zo onverwachts klinken, wees wel gemoed, ik ben het, vreest niet. Ik ben het, gemeente, al die teksten, hè, waarin de Heer Jezus die woordjes zegt, ik ben het, of ik ben het brood des levens, ze zijn zo talrijk. Hoe toont de Heer Jezus, want dan moet je wel tot je door laten dringen, ook daarmee op die wijze God zoon te zijn. Eigenlijk God zelf te zijn. Eén van die drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Met deze uitspraken legt de Heer Jezus dus een direct verband met het Oude Testament. Want hoe vaak zegt God ook daar niet, ik ben het, ik ben er, vreest niet. En dat ziet namelijk terug, het verwijst naar het Hebreeuwse Yahweh. Ik ben die ik ben. Ja, Yahweh is een werkwoordvorm. En het wordt vaak vertaald met ik ben die ik ben. Maar het betekent in die werkwoordvorm tegelijkertijd een toekomende tijd. Ik zal zijn die ik zijn zal. Zie je nou, jonge mensen, dat wij te maken hebben met een God. Een God die er voor je is. En die er ook voor je zijn zal. Ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. Je kunt van hem op aan. Van nu aan. Tot in eeuwigheid toe. En dat heeft wel twee kanten. Je kunt van God op aan, waar het gaat over een eeuwig heil. Je kunt ook in dat opzicht van mij op aan, zegt God, maar ook van die andere kant. Als ook dat God straft de zonden wanneer wij ons niet willen bekeren. Dat zijn en blijven altijd die twee wegen als grondslag voor elke prediking. En hier in Markus 6 roept Jezus in het voorbijgaan, wees wel gemoed, ik ben het, wees niet bang. Dat moet dus in principe in de eerste plaats die panische angst wegnemen bij de discipelen, maar het zet ook tegelijkertijd aan tot volharding. En dat hebben ze blijkbaar nodig. Dat is de diagnose van de heelmeester. Waarom? Omdat zij niet gelet hadden op het wonder van de brood. En hoe kwam dat nou? Omdat hun hart verhard was. Ik heb het eens nagezocht wat het nou betekent, die hele Griekse omschrijving, wat het is, je hart te verharden. Nou, wat is ons hart eigenlijk? Nou, qua betekenis is er geen verschil voor dat woordje, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. En jonge mensen, ons hart is niet alleen dat centrale orgaan van je lichaam, zeg maar die grote machinekamer. Nee, het hart is ook het centrum van het innerlijke leven van de mensen. Het is dus de bron, maar tegelijkertijd ook de zetel van al die krachten en functies van de ziel en van de geest. En vandaar ook dat er in ons hart, daarin wonen gevoelens en emoties, daarin leven wensen en hartstochten. Dat is de plek, daar passeren liefde, vreugde, pijn, lijden, smart en zorgen de revue. Ons hart is ook de zetel van onze wil. Het is de bron van onze gedachten en besluiten. En zo vertegenwoordigt ons hart namelijk ons ego. Het beeldt ons af als persoon. En zo wordt dan ook duidelijk dat ons uiterlijk eigenlijk ons innerlijk weerspiegelt. Ons innerlijk zoals dat naar buiten komt door mond en lippen en gedrag. En als je dat doorhebt, dan begrijp je ook tegelijkertijd direct wat er bedoeld wordt met dubbelhartigheid. Nou jonge mensen, misschien heb je het ook al eens meegemaakt. Dubbelhartigheid, dat verschil wat er zit tussen schijn en zijn. Die lippentaal, die mooie woorden zonder daden. Dat zal hier in Rotterdam ook wel aanspreken, denk ik. Of dat eten van twee walletjes. God en ik. Of de wereld en ik. Allebei wat. Maar God ziet niet alleen onze buitenkant. God ziet ook ons hart aan. En daarom wendt God zich ook tot uw hart. Je weet wel, de zetel van je wil. Omdat namelijk in ons hart ook ons religieuze leven is geworteld. Dat religieuze leven dat uw en mijn morele gedrag bepaalt. Dat innerlijk, dat het uiterlijk bepaalt. Wat is nou in dat kader je hart verharden? Nou, dat is de stem van je geweten smoren. Uitschakelen. Dat is dus in je geweten God en de werking van de Heilige Geest negeren. En in dat kader tekent Marcus ons de discipelen als zij hun hart verhard hebben. Want zij waren er blijkbaar door dat wonder van de broden en ook wat ze eerder beleefd hadden in die storm op het meer in Marcus 4. Ze waren er blijkbaar niet verstandiger op geworden. Nee, want ze hadden zich niet verzekerd van die goddelijke kracht en zorg van Jezus Christus. Hadden ze niet gedaan. En wij? Wij naar die overkant varen? Zonder Jezus? Nou, je ziet wat er gebeurt, gemeente, jonge mensen. We gaan afronden. In ons schriftgedeelte wordt het vergeten van het wonder der broden genoemd. Zo staken die discipelen in elkaar. En toch klonk er, wees wel gemoed, ik ben het, vrees niet, als bemoediging. En Jezus proclameert dat gemeente voortdurend. Houd moed, ik ben er, ik ben erbij. Die woorden roepen dus op tot moed houden in de Heere, ook vandaag de dag. En die woorden, die vloeien nu voort uit. En ze betonen de volmacht van Jezus Christus. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daarmee geeft hij ook die zekerheid de eeuwen door als deze woorden klinken. Maar onthoud goed, gemeente, jonge mensen, die zekerheid die ligt niet in ons. Maar die zekerheid ligt in de Heere. Wat ons aangaat, zegt de Bijbel, is alle roem uitgesloten. Wie roemt, die roemen in de Heer. En denk erom, zijn naam, die moet en die zal eeuwig de eer ontvangen. Eeuwig. Zijn naam. Eeuwig de eer ontvangen. En daar hoort u, daar hoor jij ook bij te zijn. Daartoe zit u in de kerk. Dat is nou het doel van God met u en met mij in ons leven. Opdat zelfs dat wederhorige kroost altijd bij hem, bij God zou wonen. En wat nu als u of jij in nood gezeten geen uitkomst ziet? Gemeente, jonge mensen, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet. Niet vergeten hoor. En vergeet ook het wonder van de broden niet. Tel uw zegeningen. 1 voor 1. Amen.